Dank u, Vader, dat u zo bent. Heer Jezus, dank u wel dat u zo bent. En Heilige Geest, dank u wel dat u dat ook zo bewerkt. Ook in onze levens en in deze gemeente. En als we zo uw woord openmaken, dan bidden we dat u ons hart openmaakt. En dat u met uw Heilige Geest de dingen gewoon in ons hart brengt die we als mens niet onder woorden kunnen brengen. Als we gaan nadenken over de vreugde die u vindt in uw naam, dan kunnen wij als mens geen woorden geven aan de dingen die niet te zeggen zijn. En daarom bidden we om de openbaring en de kracht van uw geest. Dat u het zelf duidelijk gaat maken aan ons. Heel diep in ons hart gaat brengen. En dat u ons zo allemaal aanraakt. En dat u uw werk doet vanmorgen. En dat we samen diep onder de indruk raken van de heiligheid van uw naam. En de vreugde die u daarin vindt. Leid ons zo. We danken u wel in Jezus' naam. Amen. Mag even gaan zitten. We gaan vanmorgen de route vervolgen op de weg van de lach. Samen God beter leren kennen door ons te verdiepen in de dingen waar God vreugde in vindt. Wie van jullie was er vorige week bij? Gods vreugde in de schepping? Ja. Wie van jullie heeft afgelopen week bewuster dan ooit stoofpitjes klaargemaakt? En wie heeft genoten van heerlijk vers gebakken appeltaart? Iemand? Nee. Nou, ik heb zelf mijn uiterste best gedaan om meer dan ooit te genieten van een goed glas rode wijn. Ja, dat was ook heerlijk. Ik heb nog nooit zo'n dure fles gekocht. Hij was trouwens redelijk duur, ja. Sorry, ik heb nog niet verteld. Heerlijke wijn. Maar als je je afvraagt waar komt deze vragen vandaan, dan zou ik je aanraden, als je er niet bij was vorige week, luister nog even de preek terug op de website, de nieuwe website. Zorg dat je aangehaakt blijft in deze serie, de vreugde van God. Vanmorgen staan we stil bij opnieuw de vreugde van God, maar dan Gods vreugde in zijn naam. Gods vreugde in zijn naam. En ik wil graag de Bijbel open doen met jullie bij Matteüs 6, in de bergreden. Waar Jezus onderwijs geeft over gebed. En dan gaan we vanuit de binnenkamer naar het Onze Vader toe. En er staat Matteüs 6 vanaf vers 5. Jezus. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jezus' onderwijs over gebed begint met de binnenkamer. En een aantal weken geleden stonden we daarbij stil. En een beetje een symbool voor die binnenkamer was dan deze schommelstoel. Als de plek die de Heer Jezus aanwijst als een hele noodzakelijke plek. Hij zegt, iedere gelovige, iedere volgeling van mij, het ging er ook even in zitten, dat was ook heel bijbels, weet je nog? Dat voeren we nog steeds niet in, hè? Zo ging dat dan, de voorgangers hadden, de gemeente stond. Dat is van alle kanten afgekeurd, dus ik blijf staan, jullie mogen zitten. Maar die binnenkamer, zei Jezus, dat is een noodzakelijke plek voor iedere gelovige. Daar wacht Jezus op jou om je de Vader te openbaren. Daar wacht de Vader op jou, hoe jij je ook voelt van binnen, donker of licht, bezwaard of blij. Maar daar wacht de Vader op jou om jou te ontmoeten en te zegenen. En daar in die binnenkamer, daar is ook Gods Geest. De Heilige Geest die in jou bidt, die voor jou bidt. En als je dan bent op die eenzame plaats, zonder lawaai, dan vang je dat weer op. Oh ja, Jezus wil mij de Vader openbaren. Oh ja, de Geest bidt in mij. En dat is het kostbare van die binnenkamer. En wat mij zo trof toen ik de Bijbel dan opende bij Matthäus 6, is dat dan vanuit die binnenkamer, waar Jezus zegt van, hè, geen omhaal van woorden in die binnenkamer, dat is niet nodig. De Vader weet wat je nodig hebt. Maar dat hij vanuit die binnenkamer, dat onze Vader, het gebed wat wij hebben leren kennen als het onze Vader, leert bidden aan zijn leerlingen. En ik dacht altijd, en dat is ook heel goed denk ik, dat het onze Vader een gemeenschappelijk gebed is. Nou, dat denk ik ook, dat het goed is om het samen te bidden als gemeente. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Maar Matthäus heeft het zo opgetekend, dat het voortvloeit uit de binnenkamer. Waarbij Jezus wil zeggen, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader. En bid dan zo. Onze Vader. Dat is intiem. Dat is heel intiem. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Oh, dat is heel hoog verheven. Dus dat begint dan met intimiteit en met majesteit. En als je daar dan bent en als je dan de Vader zoekt, heel dichtbij en hoog verheven, bid dan zo. En wat is dan zijn eerste gebed? Op welk gebed legt hij dan de nadruk? Welk gebed krijgt dan voorrang, uw naam. Uw naam worden geheiligd. Dat is kostbaar, dat besef. Jezus wijst ons de binnenkamer. En dat het eerste persoonlijke gebed, die eerste bede mag zijn. Vader, uw naam worden geheiligd. Oh, en want Jezus die wist in de verheerlijking en de heiliging van de naam van de Vader, vindt de Vader vreugde. Uw naam worden geheiligd in de hemel, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En dat is een heel kostbaar besef als wij tot ons door laten dringen dat de Heer Jezus bij de Vader vandaan kwam. De Heer Jezus die wist hoe de naam van de Vader geheiligd werd in de hemel. En als hij dan afgedaald is en mens geworden is en ons hier onderwijs geeft over het gebed, dan weet hij dus precies wat hij bidt. Dan weet hij precies welk gebed hij legt in de mond van zijn leerlingen, in de mond van zijn kerk. Want Jezus was bij de Vader. Jezus was bij de boezem van de Vader. En wat zag hij dan? Hoe zag dan die heiliging van de naam eruit? Nou, als wij gaan naar het Oude Testament in Jesaja 6, en als we dan meekijken over de schouder van de profeet Jesaja, die daar geroepen wordt, dan zien wij met hem dat visioen van de troon. De Vader, God, gezeten op de troon. Er zijn serafs. En dan klinkt daar, heilig, 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 is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde wordt vervuld van zijn heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig. Klinkt daar. En wat is dat dan? Nou, God is heilig. Dat betekent, God is één. God is enig. God is uniek. Niemand is als Hij. God is op een unieke manier uniek. Alles buiten God behoort bij een klasse. Wij zijn mensen. Een golden retriever is een hond. Heel goed. Een eik is een boom. De aarde is een planeet. De Melkweg is inderdaad een van de miljarden sterrenstelsels. Gabriel is een engel. Satan is een demon. En God is God. God is God. Al het andere is geschapen. En God is scheppen. Al het andere begint. En God was altijd. Niemand is aan hem gelijk. God is op een unieke manier uniek. God is God. En de Heere die zegt het zelf in Jesaja 45. Hij zegt, ik ben de Heer. Er is geen ander. Buiten mij is er geen God. God is heilig. God is één, enig en uniek. God is heilig betekent ook, God is de totaal andere. God is niet te vatten in onze menselijke denkkaders. En de Heere God die geeft daar zelf woorden aan wat dat betekent in Jesaja 55. Dan zegt hij, ja, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten, o mens. Mijn wegen zijn niet jullie wegen, o mens. En zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen. Zo zijn mijn gedachten hoger dan jullie gedachten. En ook Paulus, hij was daar in 1 Korintiërs 2 ongelooflijk van onder de indruk. En hij zei, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God voorbereid voor wie hem liefhebben. En hij voegt eraan toe dat de geest van God, die kent de diepten van God. En die kent ook onze diepte. En daar waar wij iets willen bevatten van het totaal andere van God, van de God die niet te vatten is in dit kleine pindadopje. Als wij iets willen kunnen vatten van het totaal andere van God, dan hebben wij de geest nodig. Dan hebben wij openbaring nodig. Want God is heilig. Hij is uniek. Hij is de totaal andere. En dat betekent ook, God is waardig. God is het waard om door ons aanbeden te worden. En dat zien wij in Openbaringen 4. Als wij een kijkje, een glimp krijgen van de aanbidding in de hemel, dan klinkt het daar opnieuw. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die is en die was en die komen zal. En alle heerlijkheid en alle eer en alle kracht is aan hem. Want alles wat bestaat, dat is er, omdat hij wilde dat het bestond. Want hij is schepper. God is waardig. God is heilig, heilig, heilig. En de Heer Jezus was in de hemel. Hij was bij de Vader. Hij wist de heiligheid. Hij kende de heiligheid van God. En dan is daar dat gebed. O, leer toch bidden. Bid dan zo. Uw naam worden geheiligd. De Heer Jezus die verlangt er zo naar. Vader, alstublieft, maak het zo. Bewerk het zo. Zorg toch dat het zo zal zijn. Dat uw naam geëerd wordt. Dat uw naam gekoesterd wordt. Dat uw naam geprezen wordt. O, dat uw naam aanbeden wordt. Maak het zo. Zoek mensen op en maak hen tot aanbidders van uw naam. Dat steeds meer mensen uw naam zullen heiligen. Uw naam worden geheiligd. Dat is wat Jezus in de mond van zijn leerlingen legt. In het midden van zijn gemeente. Maak dat tot jouw gebed. Uw naam worden geheiligd. Andere vertalingen zeggen, laat iedereen u eren. Mogen God erkend worden als God. Laat uw glorie openbaar worden. Dat is een bijzonder idee. Als wij de betekenis van dat gebed, uw naam worden geheiligd, tot ons door laten dringen. Dat God er dus op uit is, dat zijn naam geëerd wordt. Dat God er op uit is om mensen voor zich te winnen, zodat ze zijn naam glorie bewijzen. Dat God dat opzoekt. Dat Jezus het bidt. Dat de Vader dat voor zichzelf zal doen, omdat Jezus weet, ja, maar u vindt vreugde in uw eigen naam. En hier wil ik even pauzeren. Want we zouden ons kunnen afvragen, hé, maar is dat niet een beetje apart? 1 Korinthe 13 zegt toch, de liefde zoekt zichzelf niet. En als God in het winnen van mensen geprezen wil worden, zoekt hij dan zichzelf niet. Hoe zit het dan met God die liefdevol is? Of als Jezus zegt in Lucas 14, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Maar als God de heiliging zoekt van zijn eigen naam, als God zoekt om verhoogd te worden, hoe zit dat dan? Hoe zit het dan? Nou weet je inderdaad, hè, als wij dat horizontaal bekijken, zoals wij hier zitten als mensen, dan kunnen wij gemakkelijk struikelen over het zoeken van Gods eer voor zichzelf. Omdat wij helemaal niet zo houden van mensen die erg onder de indruk zijn van zichzelf. Hè, dus als mensen erg prat gaan op hun eigen prestaties, op hun eigen vaardigheden, op hun uiterlijk, op de dingen die ze goed kunnen, doorgaans houden wij er niet heel erg van als mensen daarmee te koop lopen. Klopt dat? Oh, dat blijkt niet te kloppen. Klopt dat? Mooi. Ik heb erover nagedacht. Stel nou. Je komt daar binnen in die hal. En je wordt altijd netjes welkom geheten door iemand van het welkomsteam. Waarschijnlijk zeggen ze dan, goedemorgen, welkom, wat fijn dat u er bent. Klopt dat? Ja? Moet je je voorstellen als die mensen er trouwens niet zouden zijn. Hè? Het is gewoon echt heel gastvrij, heel heerlijk. Als je binnenkomt, dat je dan welkom wordt geheten. Dus waar zijn de mensen van het welkomsteam? Kijk daar. Zullen we een applausje geven? Dat is gewoon heel belangrijk. Die mensen zeggen wat fijn dat jij er bent. Maar stel nou eventjes dat het een beetje anders gaat. Je komt binnen. Je loopt naar zo'n persoon van het welkomsteam. Met zo'n badge. En je steekt je hand uit. En normaal zou je dan horen, hallo, hartelijk welkom, wat fijn dat jij er bent. Dat je nu die hand geeft en dat die persoon zou zeggen, met die badge dan, hè. Hallo, goedemorgen, wat fijn dat ik er ben. Want ik ben toch zo geweldig, joh. Hè? Jongen, wat ben jij toch een geluksvogel. Misschien kom je hier wel voor het eerst in dienst. Nou ja, dan weet je helemaal niet wat je meemaakt. Dat je mij tegenkomt. Dat je mij een hand mag geven, dat is toch waanzinnig. Ja, van de vierkant alleen maar minder worden, want ja, nu heb je mij gezien, hè. Dus ik ben echt fantastisch. Ik weet niet wat je dan denkt. Maar het zou kunnen zijn dat je dan denkt van, mooi, wat is dit? Wat is dit voor kerk? En wie ben jij? Nou, stel je komt, je bedenkt aan het einde van de dienst. Ik heb wel zin om iemand van de muzikanten hier op het podium te bedanken. Want iedere keer zijn ze er, iedere keer maken ze muziek. En omdat zij er zijn, ja, dat helpt mij om God aan te bidden. Dus stel dat je bedenkt, laat ik hen eens even bemoedigen. En houd die gedachte vast, want dat zou op zich iets heel moois zijn. Gewoon die cultuur van bemoediging omarmen. Laten we dat doen. Maar goed, het is ook een beetje eng, dus een beetje beschroomd loop je dan, zeg, naar de pianist toe. En je zegt, joh, ja, ik wil toch even tegen je zeggen, ik wil bedanken dat je hier elke keer bent. Ik vind dat je prachtige muziek maakt, want het helpt mij om God aanbidden. En stel je eens even voor dat die pianist dan zou zeggen van, jongen, ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Hè? Ik weet zelf ook wel dat ik hartstikke goed ben. Maar ja, die complimenten blijven maar uit. Ik vind het fijn dat je die waardering even expliciet maakt. Ik vind het zeer gepast en terecht. Dan zou je ook denken, mooi, wat is dit voor kerk? Wie ben jij? En voor de week, toen waren we bezig met de voorbereiding ook voor het Musketeers-event in januari. En Martin Smith, bekend van Delirious, die komt. Nou, dat vinden mannen geweldig. Die vinden Martin Smith, ja cool, die vinden Martin Smith geweldig. Dus ik had het erover met Henk en met Wim. En toen dacht ik van, ja maar stel nou, ja daar is die. Stel nou dat Martin Smith op 16 januari in die IJsselhallen, dan gaat hij op het podium staan en dat hij dan die zaal rondkijkt. En dat hij zegt, jongen, jongen, wat is die vol. Wat veel mannen. Maar ja, dat is ook logisch natuurlijk, want ik ben er. En iedereen wil mij zien, iedereen komt naar mij toe. Dus dat is niet meer dan normaal. Weet je wat ik dan denk? Mooi, Martin. En een prettige dag verder. Wij mensen houden niet van mensen die zo prat gaan op hun eigen eer. Die zichzelf geweldig vinden en dat willen horen en dat zoeken. Maar dat klopt ook, want als mens klinkt dat leeg, klinkt dat hol, klinkt dat trots. En soms zelfs over de rand van arrogant. En als we dan dat vermengen met hoe wij denken over God en wie Hij is, dan komen we in de problemen. Dan kunnen we gaan struikelen over het zoeken van Gods eer voor zichzelf. Want is God dan zelfgericht? Nee. Want God is God. En God is niet te vatten in onze denkkaders. En God is heilig, heilig, heilig. En God is uniek in zijn uniek zijn. Zoals Hij is er geen ander. Niemand is als Hij. Buiten Hem is er geen God. God is God. In al zijn heerlijkheid. In al zijn glorie. En als God mensen voor zich wil winnen om hen te maken tot aanbidders voor de glorie van zijn naam. Dan is dat niet zelfgericht, maar dan is dat oneindig liefdevol. God verlangt en zoekt aanbidding. Niet zozeer omdat Hij het nodig heeft om heilig te zijn. Omdat Hij het nodig heeft om waardig te zijn. En al helemaal niet omdat Hij het nodig heeft om God te zijn. Maar omdat Hij ons de volheid van vreugde wil geven. Die wij alleen kunnen kennen in het aanbidden van wie die is. Die meest wonderlijk mooie persoon in het universum. Het is oneindig liefdevol. Want al het andere buiten God is geschapen. Maar God is schepper. God was er altijd. En Hij weet dat wij onze bestemming en vervulling en diepste vreugde vinden. In het kennen en aanbidden van Hem. En dat is het wonderlijke van die Godsopenbaring. Dat zijn heiligheid. Zijn glorie. Zijn rechtvaardigheid, die maakt dat Hij aanbeden wil worden zoals die is. Heilig. Samenkomt met zijn liefde voor ons. Dat daar waar wij Hem aanbidden, wij ten volle mens worden. Uw naam worden geheiligd. Als God iets minder zou vragen van ons, dan dat wij zijn naam zouden heiligen, dan zou dat een tekort aan liefde zijn. Dan zou Hij zichzelf miskennen als God. En daarom die eerste bede van Jezus. O Vader, uw heilige, heilige, heilige naam worden geheiligd. In de hemel, als we ook op de aarde. En als we dat gaan beseffen en als we dan die Bijbel gaan lezen, dan zie je dat het handelen van God door die hele Bijbel heen ook echt gericht is op de glorie van zijn naam. Tientallen keren horen wij het in de Bijbel. Omwille van mijn naam zal ik dit doen. Of ik doe dit opdat mijn naam bekend wordt in de hemel. Ik moest denken aan Mozes. Het verhaal van de uittocht. Honderdduizenden het volk Israël bevrijd uit het slavenjuk Egypte. En er staat daar zo'n zinnetje die duidelijk maakt waarom God dat deed. Want ja, je kunt je afvragen. 10 plagen. Heere God, had u niet in 1 klap korte metten kunnen maken met de macht van Egypte? Dat was toch ook klaar geweest? Dat had gekund. Maar er staat er in Exodus 9 vers 16. Waarom God het gedaan heeft zoals Hij het gedaan heeft. Hij zei, Farao, ik heb jou laten bestaan. Om jou mijn kracht te tonen. Zodat mijn naam in de wereld bekend zou worden. Dus ja, het ging om de bevrijding van het volk. Oh ja, maar het was nog veel groter dan dat. Opdat de naam van de Heer gevestigd zou worden op aarde. Zijn naam en zijn faam. Dus kijk naar David. David en Goliath. Dat beroemde verhaal. Het gaat om de reus geveld. Oh ja, maar het is nog veel groter dan dat. De ultieme motivatie van David was opdat de wereld weet dat Israël een God heeft. Als je kijkt naar Nehemia, dat verhaal van muren in puin die in 52 dagen worden hersteld van de stad Jeruzalem. Dan kun je denken, wat schitterend. Eindelijk de muren herbouwd. Er is veiligheid in de stad. De kinderen kunnen weer spelen. Er is rust en plezier. Oh ja, maar het is nog veel groter dan dat. Want alle omliggende volken die kijken naar iets wat helemaal niet kan. In 52 dagen de stadsmuren herbouwen. Die 150 jaar plat hadden gelegen. En dan zeggen zij, dit kan alleen omdat de hand van God met hen was. Als je kijkt naar Jesaja, die profeteert over de verlossing van het volk uit de ballingschap. Dan is dat niet alleen omdat het fijn is dat het volk weer terug kan naar Jeruzalem en naar het land. Nee, omwille van mijn naam zal ik dat doen. Omwille van mijn naam. Als je kijkt naar de Heer Jezus in Johannes 12. Als hij daar laat zien dat zijn ziel in beroering is. Het kruis nadert. En Jezus wordt angstig. En dan zegt hij, Vader, wat zal ik zeggen? Verlos mij uit dit uur. En dan zegt hij, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Het uur van de nood, het uur van het lijden, het uur van de vernedering en van het kruis. Hierom, Vader, verheerlijk uw naam. Dus ja, het kruis. Om ons vergeving, verzoening en bevrijding te brengen. Om de weg open te breken. Om ons terug te kunnen brengen bij de Vader. Om ons te maken tot aanbidders. Maar ja, het is eigenlijk nog veel groter dan dat. Vader, verheerlijk uw naam. En ik moest erover nadenken, over hoe wij gemeente zijn. Uw naam worden geheiligd. En we hebben een aantal een maanden geleden, aan het begin van het seizoen, stilgestaan bij die 5 grote geloofsgebeden. Die wij met elkaar willen bidden de komende jaren. En dat eerste grote geloofsgebed, die 5 kruiken. Aan de hand van 2 Koningen 4, over die weduwe die niets meer had, alleen maar een klein beetje olie. En dat ze begint te gieten en dat het wonder gebeurt en dat God voorziet. En het gebeurde. Zo hebben wij ook 5 kruiken. En dan zeggen we, Heere God, als het u belieft, maak ze vol. En dat eerste grote geloofsgebed, dat is dan die krachtige gebedsbeweging. Vurig, eensgezind, onophoudelijk, 24/7 in deze gemeente. En dan kunnen we zeggen, ja, dat zou fantastisch zijn. Want oh, de kracht van gebed die doorstroomt in onze huwelijken. Oh, de kracht van gebed die maakt dat mensen Jezus zullen leren kennen. Oh, de kracht van gebed die maakt dat we meer dan ooit één zullen zijn. We kunnen allerlei mooie redenen opnoemen. Maar het is nog veel groter dan dat. Het gaat niet om de kruik. Het gaat niet om een onophoudelijke keten van gebed. Het gaat niet om de naam Stadskerk. Opdat uw naam geheiligd worden. Opdat u de eer ontvangt. En waarom kunnen wij ons vol geloof uitstrekken naar een volle kruik? Omdat God nog veel liever wil dan wij. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. Heer, maak deze kruik vol. Bewerk het in ons midden. Omwille van uw naam. Omwille van uw naam. Het andere grote geloofsgebed. Dat is dat er heel veel mensen Jezus leren kennen. Dat de netten dreigen te scheuren. Dat we om ons heen kijken en denken van, waar kunnen we nog stoelen plaatsen? Hoe moeten we dit hebben? Dat soort mooie problemen. En dan is het fantastisch, omdat als Jezus in het hart komt van een mens, dan komt er vernieuwing. Dan is daar redding. Dan is daar eeuwigheid. Maar het is nog veel groter dan dat. Want dan wordt Gods naam geheiligd in het leven van die persoon. En zijn er meer en meer en meer mensen die God aanbidden om wie die is. En daarin vindt God vreugde en de mens zijn bestemming. Dat derde geloofsgebed, hechte eenheid. Bloeiende eenheid in het midden van de gemeente. Dat is een fantastisch gebed. Maar niet alleen omdat wij het dan goed hebben met elkaar. Nee, omdat de wereld zal zien dat deze gemeente een God heeft. Het is nog veel groter dan dat. Uw naam wordt geheiligd. Daadkracht in gerechtigheid. Gedenkwaardige diensten. Die andere twee grote gebeden. Het gaat niet alleen maar om die daden van gerechtigheid waardoor mensen gezegend worden. Het gaat niet alleen maar om mooie diensten waarin wij opgebouwd worden. Uw naam wordt geheiligd. O, maak het waar in ons midden omwille van uw naam. En dat wij beseffen, ja, waarom kom ik ook alweer naar de gemeente op zondagochtend? Zeker voor ontmoeting met elkaar. Inspiratie vanuit het woord. Maar ik ben hier in de eerste plaats om u mijn aanbidding te geven. Om u mijn dank te brengen. Om u te erkennen om wie u bent. God, want u bent heilig. U bent heilig. U bent heilig. En dan weet ik wel, God is heilig. En wij zijn mensen. Hoe zouden wij dat gebed ooit kunnen bidden? Hoe zouden wij ooit in staat zijn om met onze levens, zoals we nu zijn, dat te bidden? Want wij lijken vaak op zo'n aardekruik. We zijn zelf breekbaar. We zijn zelf beperkt. We zijn mens. En dan die glorie van God als mensje aanbidden. Wat is daarvoor nodig? Nou, als wij Jezus' gebed als gemeente en persoonlijk in die binnenkamer ook ons gebed willen maken, dan hebben wij het nodig om mensen te willen zijn die leven in diepe afhankelijkheid. En dat vind ik zo mooi, dat de Vader altijd geeft wat hij vraagt. En als ik dan verder lees in dat Onze Vader, dan geeft Jezus alles wat wij nodig hebben. Dan zegt hij, leef toch diep afhankelijk van mij. Je bent afhankelijk van mijn zorg. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vader, geef ons brood op de plank. Dat is mooi voor onze maag. Het is mooi, het is genieten om samen te eten. Maar ook zodat er kracht zal zijn om te leven voor de glorie van uw naam. En vergeef ons onze schulden. O Vader, ik ben diep afhankelijk van uw genade. Daar waar ik wil leven voor de glorie van uw naam. Daar heb ik het nodig dat ik leef uit genade. Ik ben er diep afhankelijk van. Vader, ik wil leven voor de glorie van uw naam. Verlos mij van de boze. Bescherm mij tegen het kwaad. Ik ben diep afhankelijk van uw bescherming. Anders zou ik het nooit kunnen. Toen ik 14 jaar oud was, toen overleed mijn opa. Hij was in de 80, had een mooi leven gehad, een diep gelovige man. En zijn laatste woorden voor mij, en ik weet het nog, ik stond in zijn slaapkamer in de flat. En hij zei tegen mij, Theo, hij heette Theo Doris Pieter van den Heuvel, zo heet ik ook. Hij zei, Theo, zijn laatste woorden voor mij, houd de naam Hoog. En ik dacht van ja, dat is mooi. Ik ben vernoemd naar mijn opa. Houd de naam hoog. Van de Heuvel, houd de naam hoog. En steeds meer begin ik te begrijpen wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen. Want mijn opa was een diep gelovige man. En wat hij eigenlijk gezegd heeft, is Vader in de hemel. Uw naam wordt geheiligd in het leven van mijn kleinzoon. En zo wil ik leven. Ik wil leven voor de glorie van de naam van God. Wil je dat ook? Dat betekent dat we diep afhankelijk durven te zijn van Gods zorg, van Gods genade, van Gods bescherming. En dat loopt uit op aanbidding. Want van u is het koninkrijk. O, we willen trouw zijn aan u. Want van u is de kracht U geeft wat we nodig hebben om te leven voor de glorie van uw naam. Van u is de heerlijkheid. Uw naam wordt geheiligd. Tot een eeuwigheid. En als Gods naam tot een eeuwigheid verheerlijkt mag worden, dan ook vandaag. God vindt vreugde in zijn naam. Het is zijn oneindige liefde dat hij mensen voor zich wint om hem te aanbidden. Want hij is heilig, heilig, heilig. Wil jij ook leven voor de glorie van deze naam? Amen. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan, om samen te gaan bidden. En ik zou het graag zo willen doen, dat ik begin met gebed en dat we dan samen afsluiten met het bidden van het Onze Vader. Dus misschien kan het Onze Vader ook even op het scherm geprojecteerd worden. Dat we samen afsluiten met het hardop bidden van het Onze Vader. En dat we van daaruit God gaan aanbidden en groot gaan maken om wie die is. Kan het Onze Vader op het scherm? Corrie? Ja. Mooi. Samen bidden. Vader in de hemel. Uw naam wordt geheiligd. Want u bent heilig, heilig, heilig. U bent de Heer God Almachtig. U bent degene die is, die was, die komen zal. De God van vandaag, van gisteren, van morgen en tot in eeuwigheid. U bent de God die staat aan het begin, die staat aan het einde, die in het midden alles draagt door uw krachtig woord. U bent God. Er is niemand als u. Buiten u is er geen ander. Uw gedachten zijn hoger, uw wegen zijn hoger dan onze gedachten en onze wegen. En daarom bidden wij om openbaring door uw geest, dat wij u mogen kennen zoals u werkelijk bent. Daarom bidden wij om passie en eerbied en hartstocht voor de glorie van uw naam. Dat ook wij erdoor gedreven zullen zijn, dat uw naam verheerlijkt wordt door steeds meer mensen. Dat uw liefde ons dringt voor uw naam, om een open gemeente te zijn en ons uit te strekken, ook naar mensen die u nog niet kennen. Uw naam. Doe ons toch uw naam kennen door het werk van uw geest in ons hart. We vragen u ook vergeving als wij daar zo vaak langs heen lopen. Zegen onze binnenkamers om het daar in stilte te prevelen voor onze gezinnen, voor onze huwelijken, voor onze gemeente, voor onze vriendschappen, voor onze werkvloeren. Uw naam worden geheiligd. Want het is nog zoveel groter dan dit. Het gaat om uw naam, ook voor ons als gemeente. En misschien zit je hier en heeft de Heer Jezus tot je hart gesproken vanmorgen door het woord. En is daar het verlangen gekomen om te zeggen, ik wil vanaf nu leven voor de glorie van de naam van Jezus. De naam door wie ik behouden word, de naam door wie ik een aanbidder word, de naam door wie ik mijn bestemming vind als mens. En misschien ben je zoekende geweest. Misschien heb je het nooit hardop gezegd en je volgt Jezus, maar je zou het zo graag duidelijk willen maken. Heer Jezus, vanmorgen. Oh ja, ik wil leven voor uw naam. Ik wil ook de gelegenheid geven als er mensen willen zijn die dat tegen Jezus willen zeggen. Voor het eerst of misschien opnieuw. Heer Jezus, ja, hier ben ik. Ik wil leven voor uw naam. Dan je hand op te steken. Wil ik ook voor je bidden om dat tegen de Heer Jezus te zeggen. Zijn die mensen die dat voor het eerst of opnieuw willen zeggen? Heer Jezus, ik wil leven voor de glorie van uw naam. Mag je hand opsteken. Wat ziet jullie handen? Wat ziet jullie handen? Zijn er meer mensen die zeggen, ja, vanmorgen, voor het eerst. God ziet jullie handen. Vader in de hemel, als gemeente willen wij bidden voor deze mensen. Die hun hand uitgestrekt hebben naar de hemel. Heer, u kent hun harten. Voor het eerst of opnieuw willen zeggen. Ik wil leven voor de glorie van uw naam. Maak mij aanbidder. Geef mij een passie voor u. Als nooit tevoren. En we zegenen jullie met vernieuwing, met de geest, met het werk van Jezus in en door jullie heen. En Vader, ook voor ons als gemeente, we bidden voor elkaar. Stel ons in staat, Heer. Geef ons genade, zorg en bescherming om aanbidders te kunnen zijn en uw naam waardig te kunnen dragen in deze wereld. En daarom hoor ons gebed, als we zo samen hardop als gemeente het ook willen bidden. Dus het samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen.